Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is in Lucas 24, vers 13 tot en met 32. We noemen nu Lucas 24, vers 13 tot en met 32. En we zingen psalm 98, vers 2. Psalm 119, vers 9, 25 en 88. Psalm 130, vers 3. En psalm 118, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing voor deze morgen uit Lucas 24, vers 13 tot en met 32. En we zingen psalm 98, vers 2. Psalm 119, vers 9, 25 en 88. Psalm 130, vers 3. En psalm 118, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen uit psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Thank you. De lezing uit Gods heilig en dierbaar woord kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24, en daarvan vers 13 tot 32. Schriftlezing, Lucas 24, vers 13 tot 32, voorafgaande aan de schriftlezing stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde den zelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren en het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: Wat redenen zij dit dat gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende, zeide tot hem: Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn? En hij zeide tot hen: Welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, doch ook benevens dit alles is het heden de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende?
Wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 119e psalm. En daarvan het 9e vers. De emmersgangers hadden gesloten ogen. En psalm 119, vers 9, vraagt om geopende ogen. Dat hebben wij nodig. Vers 25. De emmersgangers werden onderwezen vanuit de schrift. En dat vinden we ook in het 25e vers van psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En vers 88 zingen we ook: de emmersgangers waren van de weg dwalend. En daar spreekt vers 88 over: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ai, zoek uw knecht. 119 zingen we, vers 9, 25 en 88. Gemeente, met Gods hulp en onder inwachting van de Heilige Geest willen wij uw aandacht bepalen bij wat wij vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24 en daarvan vers 28 en 29. Dan vinden we Gods woord in onze tekst al dus. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. Gemeente, een vreemdeling op weg naar Emmaüs. Drie gedachten, wij letten op wonderlijk handelen. Dan letten we er met name op hoe de Heer Jezus omgaat met de Emmausgangers. In de tweede plaats een klemmende vraag. Die vraag vinden we in onze tekst, blijf met ons. Want het is bij de avond en de dag is gedaald. En we letten in de derde plaats op een heerlijke uitkomst dat de meester zich aan de Emmausgangers bekend maakt. Dus een vreemdeling op weg naar Emmaüs. Wonderlijk gedrag of een wonderlijk handelen. Een klemmende vraag en een heerlijke uitkomst. Gemeente, de Heere Jezus is opgestaan. Stel nu eens dat hij in het graf gebleven was. Dan zijn de gevolgen daarvan niet te overzien. Eén ding daarvan wil ik benoemen ook naar aanleiding van het gedeelte wat wij gelezen hebben. Alle discipelen waren de weg kwijt na het sterven van de Heere Jezus Christus. Niemand dacht aan zijn woorden die hij gesproken had, dat hij moest lijden en sterven en na drie dagen weer zou opstaan. Niemand had die tegenwoordigheid dat toen zij in het geopende graf blikten, dat zij werkelijk geloofden dat hij leefde. Nee, die discipelen die waren verstrooid. Zo stond het ook. In de profetie, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En is er één die weer het rechte pad kan vinden? Nou, als u de geschiedenissen na de opstanding van de Heer Jezus Christus naleest, dan zie je heel duidelijk dat er niet één is die het rechte pad weer vindt of het rechte pad weer gaat bewandelen, dan alleen als Christus hem bezoekt. En dan zie je al de noodzaak van zijn opstanding. Hij moet zijn dwalende discipelen weer terechtbrengen. Zoals ook staat in de profetie. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Ik zal de kleinen weer bijeen vergaderen. En als dat nu geldt voor de kinderen van God gemeente. Dat zij als schapen soms dwalen in het rond. En zichzelf niet terecht kunnen brengen, maar terecht gebracht moeten worden. Hoe zit dat dan met iemand die onbekeerd is? Die geen enkel geestelijk licht heeft. Die alleen maar verkeerde passen maakt en verkeerde gedachten en verkeerde gevoelens heeft. Zelfs in het godsdienstige. Gemeente, die moeten door Christus opgezocht worden. Zoals hij zegt in die gelijkenis in Lucas 15, dat hij gaat en de kudde verlaat om dat verlorene te zoeken. Gemeente, wat is het een heerlijk evangelie dat de Heere Jezus is opgestaan. Onder andere om verdwaalde schapen en dwalende schapen, verloren schapen op te zoeken en hen op het rechte pad te brengen. Hebt u dat werk, heb jij dat werk van de Heer Jezus ook nodig? Of bent u niet zo dwaalziek? Zo verkeerd in al uw gedachten en handelingen? Kent u uzelf niet als een die alleen maar dwaalt en verdwaalt? En als u aan uzelf bent overgeleverd, omkomt. O, wat is het gelukkig dat de Heer Jezus is de levende, ook nu nog. En dat hij nog steeds dwalende schapen opzoekt. En verloren schapen terechtbrengt. Wat waren de Emmausgangers een eind van huis. Eerst waren ze van Emmaus naar Jeruzalem gegaan. Daar hadden ze alles meegemaakt. Het paasfeest was er. Maar wat was het een verdrietig paasfeest geworden. Want hun meester was gekruisigd op de vrijdag. En hij had de zaterdag in het graf gelegen. De rustdag voor hen. En nu was het de eerste dag van de week. En nu waren er wel enkele vrouwen die hen ontsteld hadden. En gezegd dat zij het graf leeg bevonden hadden. En dat zij engelen gezien hadden die gezegd hadden dat hij leeft. Maar hem zagen ze niet. En ook waren er enkele discipelen naar het graf gegaan en ze hadden het al zo bevonden. Maar hem zagen zij niet. En nu op het moment dat er zoveel in Jeruzalem gebeurt. En zoveel berichten er nog zijn aangaande Jezus. Hebben zij niet de wijsheid om dan maar in Jeruzalem te blijven, want misschien komen er nog meer boodschappen en misschien gebeuren er nog meer dingen. Maar dan zie je weer die dwaasheid. Dat ze met z'n tweeën, Kleopas en die andere, dat weten we niet wie dat is, staat niet met naam genoemd, misschien wel in bijzonder opdat wij onze naam daarin zouden kunnen vullen. Nu reizen ze nota bene op deze dag waar zoveel gebeurt bij Jeruzalem vandaan. Terug naar het plaatsje waar zij vandaan komen. Emmaus. Zo'n 9 kilometer van Jeruzalem. Ziet u die mensen in gedachten? Hoe dwaas kun je zijn? Hoe dwalend? Hoe verkeerd in het niet letten op het woord van God en niet letten op de tekenen die er dan misschien zijn, die moed en hoop kunnen geven. Maar ik hoop, gemeente, dat wij vandaag niet beter zijn dan deze twee mannen. Kleopas en zijn vriend. En als ze zo reizen van Jeruzalem op weg naar Emmaus, komt er ineens iemand bij hen lopen. Wij weten wie dat is. Het is de Heer Jezus. En wat een wonder is het dat hij hen opzoekt. En dat hij met hen meeloopt eigenlijk de verkeerde kant op. Van Jeruzalem af naar Emmaus. Maar wij hebben onze eerste gedachte genoemd wonderlijk handelen. Ja, dat kan toch wel gezegd worden. Want als de Heer Jezus dan bij deze twee mensen gaat lopen, die zo verdrietig zijn, die zo in de war zijn, die zo alle hoop kwijt zijn en alle moed kwijt zijn, dan zou men een mens gesproken zeggen, maak uzelf toch direct bekend. Want dan zijn deze mensen uit het verdriet en uit de benauwdheid en uit de smart en uit de wanhoop, dan kunnen ze weer verder. Maar zo gaat het niet. Het gaat juist precies andersom. Er staat in het 16e vers, en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Hun ogen werden dichtgedaan dat zij niet zagen wie hij was. Van nature hebben we al gesloten ogen. Dat wij de dingen zien en toch niet zien. Horen en toch niet horen. Wat is dat toch een ellendige toestand, gemeente. Sinds de zondeval. Dat we zoveel kunnen weten en toch niets weten. En dat wij zoveel kunnen bepraten en toch geen enkel inzicht hebben. O, de psalmist die wist ervan en die vroeg om de opening van de ogen, opdat hij zou zien. Maar hier gaat het nog om een andere zaak. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zagen. Het is iets door de macht van de Heer Jezus dat hij de ogen voor bepaalde dingen sluit. Zo zien we dat ook bijvoorbeeld bij de sodomieten. Die mensen die engelen hebben zien gaan in het huis van Lot en ze willen Lot kwaad doen en de engelen kwaad doen. En als het moment daar is dat zij Lot willen grijpen en het huis willen binnendringen, grijpen de engelen Lot vast. En de mannen van Lot worden met blindheid geslagen, zodat zij de deur niet vinden. En de hele nacht tasten ze naar de deur en ze vinden de deur niet. En uiteindelijk gaan ze vermoeid terug naar huis. En een soortgelijke geschiedenis hebben we ook, bijvoorbeeld als de Syriërs Elisa willen arresteren. En zij voor zijn huis staan en Elisa gaat naar buiten. En hij vraagt, wie zoekt u? Elisa de profeet. En Elisa zegt, kom, ik zal u tot hem leiden. En uiteindelijk leidt hij hen tot binnen de muren van Samaria. Hun ogen werden toen ook gehouden dat zij hem niet zagen. En zo is dat ook hier bij de Emmausgangers. Heel bewust houdt de Heere Jezus zich verborgen. En zorgt hij dat zij hem niet zien. Werkt de Heere vaker zo? Dat hij bijvoorbeeld wel bij iemand gaat lopen. Of wel zich uiteindelijk over iemand wil ontfermen. Maar dat hij daar aan het begin niets van toont. Dat hij zich verborgen houdt. Zijn ware gezindheid niet toont. Nou gemeente, we komen dat veel vaker tegen in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de Canaanese vrouw. En die Canaanese vrouw ziet wel de Heer Jezus, maar hij houdt zijn hart voor haar verborgen. En hij wijst haar keer op keer af, alsof hij niets met haar te maken wil hebben. Daar houdt de Heer Jezus zich als verborgen. En als wij bijvoorbeeld letten op de geschiedenis van Job en hoe de Heere met Job handelt, dan kan Job op een gegeven moment ook de Heere niet meer ontdekken in al zijn handelingen en zegt Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Is het niet Asaf die uitroept, omdat God zich verborgen houdt, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En de profeet Jesaja zegt letterlijk in Jesaja 45 vers 7. Of Jesaja 45 vers 15. Voorwaar, God is een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de heiland. Misschien is er iemand die hier onderwijs uit ontvangt. Loopt de Heere dan soms op met een mens zonder zich bekend te maken? Zonder zijn hand te ontsluiten? Zonder de ogen te openen dat wij hem zouden zien? Als u lezen zou vanmiddag of vanavond in de redelijke godsdienst van Brakel over de wedergeboorte, dan geeft Brakel aan dat de wedergeboorte in de meest gewone weg een zaak is waarin de Heere door de tijd heen vanuit het licht tot het donker, of vanuit het donker naar het licht werkt. En dat zijn handelingen aan het begin nog niet zo duidelijk zijn dat een mens zegt, en nu is daar een werk van God en nu is daar de Heere. Maar dat hij ergens naartoe werkt En dat hij een tijd nog in de donkerheid houdt om uiteindelijk tot het licht te brengen. Maar vraagt iemand, waarom doet de Heere dat dan? Waarom houdt de Heere zich soms verborgen? En loopt hij zo met hen op zonder dat zij het bekennen en zien? En houdt hij hen nog langer in die nood? Verschillende antwoorden zijn daarop te geven, gemeente. Allereerst, de Heere wil een mens beproeven. Of het werkelijk om hem te doen is. Of er werkelijk geen andere weg meer is. Geen andere hoop en geen andere verwachting. En dan kan de Heere uitstellen om zo kennelijk zijn genade te geven. Opdat een mens leert aanhouden, volharden. En met Job uitroepen, al zou hij mij doden, ik zal nochtans op hem hopen. Er is nog iets wat de Heere in die weg wil bewerken. Dat de mens meer en meer leert dat hij Gods hulp en genade niet waard is. Als de Heer ons snel zou helpen, dan kan een mens daar zo hoogmoedig mee worden. Alsof hij de genade die hij ontving wel verdiend had, omdat dat hij er wel op kon rekenen en dat er wel, hij wel er in aanmerking voor kwam. Maar als de Heere juist zijn hulp uitstelt, zijn genadig vriendelijk aangezicht nog niet vertoont, en de mens daar bedelend is voor het aangezicht van God, dan kan het juist die uitwerking hebben dat de mens steeds meer leert, ik heb het ook niet verdiend. Het is mijn recht als God niet naar mij omziet, dat hij mij voorbij gaat. Volgende wat ik wil zeggen over de reden waarom de Heere zich wel eens verborgen houdt, is dat hij wil dat wij leren ons hart voor hem uit te storten. Zo zien we ook dat de Heere Jezus met de Emmausgangers in gesprek is en dat hij als het ware alles uit hun ziel trekt, dat alles op tafel komt te liggen en heel hun hart wordt leeggestort voor hem. Ja, de Heere die wil een mens in de binnenkamer brengen. En die wil alles weten en alles horen, dat heel het hart wordt uitgestort voor hem. En dan het laatste. En dat is denk ik wel hetgeen wat hier het meest, hier in deze geschiedenis, naar voren komt. Waarom maakt de Heere Jezus zich niet direct bekend? De Heere Jezus wil hen in het geestelijke vastheid geven vanuit het woord. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, wil hij hen ook de bevinding geven van zijn verschijning en van het zicht op hem. Maar hij wil hen allereerst door het woord onderwijzen. Opdat straks niet hun vastheid zou liggen in een bepaalde beleving. Want hoe onvast kan dat zijn? En zelfs bedriegelijk. Vandaag beleef ik het en morgen beleef ik er helemaal niets meer van. En was die beleving wel echt uit God dan? Of was dat toch maar een bedenksel van mijzelf? Heeft de duivel het me niet ingefluisterd? Nee, de Heere die wil niet beginnen met te verschijnen, maar de Heere wil beginnen met te onderwijzen in zijn woord. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die psalm, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zij moeten van nu voortaan een vaste weg willen leren bewandelen. En dat is niet een weg alleen maar uit een bepaalde bevinding en een gevoel, al gaat dat er niet buitenom. Maar dat is ten diepste een weg door het geloof in het woord van God, wat eeuwig blijvend en eeuwig zeker is. En daarom maakt hij zich nog niet bekend. en gaat hij hen onderwijzen. Als degene waarvan wij zingen in Psalm 25, onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En laat ik dat dan ook zeggen tegen hen die dwalende zijn. Die zoekende en tastende zijn. Die de weg niet weten, die uitzien naar licht. Naar die kennelijke ontmoeting met de Heere. En de dag van volkomen verlossing. En die zeggen, wanneer komt die dag nu? En zal die dag ooit komen? Laat u zelf vanuit deze geschiedenis troosten. De Heer Jezus reist soms met zijn volk op zonder dat ze het weten. Maar vraag om veel onderwijs. Onderwijs over jezelf. Onderwijs over de Heere, zijn dienst, bij en vanuit zijn woord. En dan zal hij datzelfde woord gebruiken om na verloop van tijd dat licht te doen doorbreken. In zoveel helderheid en klaarheid dat de zon der gerechtigheid opgaat in de nacht van het leven. Wonderlijk handelen. Onze eerste gedachte. Tweede gedachte is een klemmende vraag. Al wandelend zijn ze bijna bij Emmaüs gekomen. En dan gaat de Heer Jezus door met zijn wat vreemde handeling, want dan staat er en hij deed alsof hij verder wilde reizen. Het wordt scheiden. Die ene zal straks Kleopas en zijn vriend verlaten. En Kleopas en zijn vriend zullen dan de stad Emmaüs binnengaan. Om dan in een huisje te komen. Om daar straks te gaan eten en te drinken. En uiteindelijk te gaan slapen. Het wordt scheiden. Dat is iets wat bij die twee mannen heel veel teweeg brengt. Scheiden. Van hem die ze niet kennen, maar die hen zo onderwijst op een manier dat het hen treft en raakt, dat hoop deed gloren. Nee, zeker niet. Ze willen er alles aan doen dat degene die met hen reist bij hen blijft. De staat blijft bij ons en zij dwongen hem. En als argument proberen ze tegenover die vreemdeling te gebruiken, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Moet u nou werkelijk de duisternis in gaan reizen met alle gevaren? En is het niet de tijd om te eten en te drinken en u mag ook wel bij ons vernachten? Zij dwongen de Heere Jezus om te blijven. En dat is toch wel iets wonderlijks, gemeente. Waarom is dat niet zoiets wonderlijks dat zij per se willen dat de Heer Jezus bij hen blijft? Nou, de Heer Jezus heeft nogal confronterend met hen gesproken. Hij heeft nogal ontdekkend tegen hen gesproken. Bestraffend. Toen hij het woord nam in vers 25, heeft hij gezegd, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Nou, het zal maar tegen je gezegd worden. Onverstandigen en tragen van hart. Nou, dan ben je zeker niet onwetend, want dan heb je jaren onder het onderwijs van de Heer Jezus gezeten. Heb je veel met hem meegemaakt? Je kent de Bijbel behoorlijk goed. Onverstandig en traag van hart. En toch willen ze die man niet kwijt. Hoe komt dat nou? Dat is nou door het werk van de Heilige Geest, gemeente. Kijk, waar de ontdekking valt in het leven van een natuurlijk mens, die wordt vijandig. Die gaat vechten. Die wil er niet onder buigen. Die wil er niet aan. Maar waar het woord in het hart gebracht wordt door de Heilige Geest, dan zegt een mens: het is de waarheid. Ik kan er niet omheen. Het is echt zo. En gaat hij ervoor buigen. En dat zien we hier. Ze nemen het. Ze accepteren het. Ze zeggen: het is de waarheid. Zou u het accepteren? En jij? Zou je met zo'n man willen reizen die je zo eerlijk en zo ernstig behandelt? En zo de vinger op de zere plek legt en de zonde aanwijst? Of zou je zeggen: nou meneer, reist u maar gauw verder. Hebt u geen betere woorden te spreken? Onverstandige en trage van hart. En zij dwongen hem. Ja, dat had wel met meer dingen te maken. Want het onderwijs van hem, waar hij eerst al hun dwaasheid aan de kaak stelde, ging hij in zijn wijsheid onderwijzen uit de schrift. En zij waren totaal de weg kwijt aangaande Jezus, waarvan zij hoopten dat hij Israël verlossen zou. In hem was het licht voor hen opgegaan, maar nu was hij gestorven en lag hij in het graf. En was met hem hun hoop en moed verdwenen. En ze waren vergaan in al hun smart en rouw. Maar wat ging de Heere Jezus nu doen in het onderwijs? Hij ging hen laten zien dat de Christus moest lijden. En dat hij in zijn heerlijkheid moest ingaan. Zij hadden niet het rechte zicht op de Heere Jezus Christus. Zij zagen vooral zijn profetische bediening. Maar zijn priesterlijke bediening, daar hadden ze veel te weinig zicht op. En zijn koninklijke bediening ook. En daarom verstonden ze niet dat de Christus moest lijden. Oh, wat heeft de Heere Jezus hen vanuit de schriften onderwezen. De zonde en dat er betaald moet worden. Van het heilig recht van God. En dat geen mens kan betalen. En dat nou de Christus in het vlees gekomen is. Om aan de Vader te betalen wat er betaald moest worden. En dan moest hij lijden. En dan moest hij sterven. Oh, en het is in de harten van die emmersgangers. Moest het dan echt zo gaan? Zou hij dan echt de ware Messias kunnen zijn? Hebben zij hun hoop dan werkelijk op de goede en de ware Messias gevestigd? Maar het onderwijs ging verder en in zijn heerlijkheid ingaan. Staat er niet in de schrift geschreven dat hij zal opstaan? Staat er niet in de schrift geschreven dat hij ten hemel zal varen? Staat er niet in de schrift geschreven dat hij daar zal regeren en uiteindelijk zijn geest zal uitstorten op alle vlees? En hij ging hen onderwijzen in hun donkerheid en nacht. Wie nou de Christus der schriften was, is een profetische bediening. In zijn priesterlijke bediening. En in zijn koninklijke bediening. En toen het over hem ging, toen waren hun harten brandend geworden. Kijk dat nou. Brandend hart. Kijk, als je bij jezelf alleen maar verlorenheid hebt. En dwaasheid en schuld en onmacht en onwil. En dat er niets van je terecht kan komen. En er geen enkele verwachting is. En dat je dood bent in je zonden en in je misdaden. Door eigen schuld. Dan is het hopeloos. Maar als er dan gesproken wordt van hem. Die hoogste profeet. Die profeet is om dwalenden te onderwijzen. Die enige hoge priester. Die geleden heeft en gestorven is om goddelozen met God te verzoenen. En die eeuwige koning die sterker is dan de vorst der duisternis. En met één woord een dood hart kan levend maken. En de banden kan breken. O, als het dan over hem gaat. De Christus der schriften. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en in zijn heerlijkheid ingaan, dan gaan de harten branden. Kent u dat? Wanneer brandt uw hart? Voor sommigen geldt dat hun hart alleen buiten de kerk brandt. Omdat ze nog zo in de wereld leven dat hun hart alleen maar gaande gemaakt wordt met de zonde en de genietingen van de tijd. Maar waar de Heilige Geest werkt, gemeente, dan worden harten brandend als het gaat over die enige borg en die enige middelaar en die enige koning, de zaligmaker van zondaren. Ja, en dan hield hij zich alsof hij verder wilde gaan. Maar nee, scheiden, hem verliezen, weer zonder hem te moeten, die ze niet kennen, maar waar ze wel zo innerlijk op betrokken waren, met banden van liefde, nee. En nu gebruiken ze het argument voor hem, het is... bij de avond en de nacht is gedaald, blijft bij ons. Maar je zou kunnen zeggen, zo ligt het in hun hart. Voor hen geldt, het is bij de avond. En de dag is gedaald. Met het sterven van de Heer Jezus is er geen verwachting meer voor hen. Geen hoop, geen moed. Geen zaligheid en geen uitkomst. Het is bij de avond. En de dag is gedaald. Blijf met ons. En zij dwongen hem. Kent u die taal? Dat de Heere je onderwijst uit zijn woord. En dat het wel eens zo mag zijn in de kerk. Dat je wenst dat de Heer doorgaat en doortrekt en bij je blijft. En je nooit meer loslaat. Omdat je leven is. De dag is gedaald. En het is bij de avond geestelijk. Blijf met ons. Is dat uw gebed vandaag, jouw gebed? Blijf met mij. Heere, als u vertrekt... Als u me loslaat, als u niet aan mij werkt, als u mij niet onderwijst en zaligt, oh, dan is het voor eeuwig kwijt. Blijf met ons, Heere. Maar dat kan ook zijn in de omstandigheden van het leven. Hij zegt, ik moet sterven, ik ben onbekeerd. Het is bij de avond en de nacht is gedaald. Hoe ben je eronder? Is het dan, blijf met ons. Heere, kom over en help. Of in alle omstandigheden van het leven. Misschien is er wel iemand die zegt, mijn leven is een nacht geworden. Mijn bedrijf is failliet. Mijn kinderen staan tegen me op. Ik lijd aan een depressie of ik ben ernstig ziek. Ja, dan is het bij de avond en de nacht is gedaald. En dan deze morgen in de kerk in Vriezenveen, onder de prediking. Hoe is het dan? Blijf met ons. Of mag hij wel gaan? Laten we eens zingen. Psalm 130, vers 3. Ik blijf den Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3. Vreemdeling op weg naar Emmaus. Wonderlijk handelen. Een klemmende vraag. Een heerlijke uitkomst. En zij dwongen hem. Is God te dwingen? Is de Heere Jezus te dwingen? Hij is toch God? Hij is toch soeverein? Vrijmachtig? Hij mag zich toch ontfermen over wie hij wil en hij mag verharden wie hij wil? Is God te dwingen? Nee, gemeente, God is niet te dwingen. Dus het heeft geen zin wat hier staat en zij dwongen hem. God is niet te dwingen. Maar hij laat zich dwingen. Hij heeft besloten dat hij graag wil dat hij gedwongen wordt. En in de weg van dat heilig en onwaardig dwingen, wil hij gehoor geven. Dat zie ik bijvoorbeeld bij Jacob, te Peniel. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En wat zegt de Heere Jezus, Heere daarna? Gij hebt u vorstelijk gedragen bij God en bij de mensen en hebt overmocht en hij zegende hem aldaar. En de Canaanese vrouw, die maar aanhield en op een gegeven moment zich voor de Heere Jezus neerwierp. Help mij. En aanhield. Uiteindelijk zegt de Heere Jezus, u geschiede gelijk gij wilt. En Bartimeus, waarvan de mensen zeiden, houd je mond, maar hij riep zoveel te meer, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan de vraag, wat wilt gij dat ik u doen zal? Gemeente, de Heer is niet te dwingen. En toch wil hij zich laten dwingen. En dan zegt de Heer Jezus dat dat de vrucht is van de prediking van Johannes de Doper onder andere. In Matthäus 11 vers 12 staat, en van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Gemeente, hoe is ons gebed? Is het alleen het doen van een plicht? Het belijden van onze nood misschien wel en ook onze onwaardigheid. Maar is er ook iets van het geholpen te moeten worden? En te dwingen, ja hoe dan? Nou niet op grond van uw verdiensten, maar op grond van het woord van de Heere. Heere, u kunt van mij af, eeuwig, maar u kunt toch niet van uw woord af. Heere, in mij is niets rein en alles is onvolmaakt. Maar ik kom tot u met een beroep op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. O, zie toch op mij neer in genade. En ontferm u toch over mij. En zij dwong hem dat hij bij hen zal blijven. En dan staat er, en hij ging in om met hen te blijven. Heel mooi, hij gaat aan de ene kant wel weg straks, lichamelijk. Maar hij gaat in om met hen te blijven. En gemeente, dan is het heel wonderlijk. Dan maakt de Heer als het ware zijn werk af. Heel duidelijk blijkt uit het 30e vers dat hij werkt. Want in vers 30 wordt 4 keer het woord hij afgedrukt. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. Ziet u gemeente, ten diepste ligt het initiatief niet bij die Emmausgangers. Het initiatief ligt bij hem vanaf het begin tot het eind. En dat is zo gelukkig. Daarom wordt het afgemaakt. Daarom komt het werkelijk tot die verruiming. En die ware verlichting. Omdat hij dat doet. Als de opgestane. Hij alleen. En juist voor een mens die zegt, ik breng er helemaal niks van terecht. En als het aan mijn kant, als er iets van moet komen, ja, dan is het totaal hopeloos, is dat juist het evangelie. Dat hij het doet. En waar zijn werk dan ook is, daar is ook geen roem in de mens, maar alleen in God. Hij gaat zichzelf bekendmaken. Twee dingen doet hij. Handelingen met het brood, met de maaltijd, en de staat en hun ogen werden geopend. En die beide dingen die komen samen. We zien dat meer in het evangelie. Als de Heer Jezus zich bekend maakt, dan bedient hij zich van een bepaald middel. En dan worden de ogen geopend. Denk bijvoorbeeld aan Maria. Zij denkt dat zij oog in oog staat met de tuinman, de hovenier. En dan spreekt de Heer Jezus één woord. Maria. En dat wordt gebruikt om haar de ogen te openen en zij kent hem. Bij de meer van Tiberias. Meer van Genezareth. Op een gegeven moment dan werpen ze het net aan de andere zijde van het schip en zij besluiten een grote menigte van vissen. En dan gaan de ogen van Johannes open. Hij zegt, het is de Heer. En nu hier het brood. Ja, de Heer Jezus had al twee keer het brood vermenigvuldigd. De wonderbare spijziging. Toen had hij ook het brood gebroken en uitgedeeld. Het was zijn werk geweest bij het Pascha en uiteindelijk de instelling van het avondmaal. Dat hij het brood brak. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt tot een volkomen verzoening van alle zonden. En nu zijn ze weer die handen met dat brood. Brekend. Uitdelend. Die handen. Ineens zichtbaar. De tekenen van de nagelen. Die handen die breken. Dat is mijn lichaam. En uitdelen. Tot de volkomen verzoening van alle zonden. En dan ineens zien ze het. Het is de Heer. O gemeente, wat wonderlijk en heerlijk. En nu ze het zien, nu gaat geloofskennen vanuit het woord. En geloofsontmoeting en bevinding vanuit deze ervaring gaan nu samen op hand in hand. En je zou kunnen zeggen, zij zien niemand dan Jezus alleen. De gemeente, zo werkt de Heer nog. Dat hij in het verborgene door zijn woord en geest onderwijs geeft. Leidt. Dan is er iets licht en dan is het weer donker. Maar dit is wel waar. Harten brandende op de weg. En dat er een ogenblik komt dat hij de ogen opent. Om de koning in zijn schoonheid te zien. Die verwinnaar is in de strijd en zo gewillig zijn volk de zegen geeft. En zij kenden hem. Het is de Heere. Zeg, ziet u ook naar dat moment uit. Dat het niet meer als het ware is in nevels. Maar dat het zo duidelijk en zo vast is dat je niet anders kunt zeggen, het was de Heere. En weten wij daarvan? Dat wij werkelijk tot de ontdekking gekomen zijn, niet ik handelde met God, maar God handelde met mij. En hij bracht mij door zijn woord en geest uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht, dat is tot zichzelf. Ja, dan is het dikwijls dat op het moment dat dat volle licht doorbreekt, gemeente, Dat er dan ook licht valt over het verleden. Dat we vroeger dachten in het verleden, er is helemaal niks. En God weet niet van me af, ik ben onbekeerd. Maar nu de Heere Jezus hen tot het licht brengt, gaan ze ook meer verstaan over dat wat ervoor lag. De Heere heeft er naartoe gewerkt. Ja, nu zie ik dat toen en toen, dat de Heere daar ook werkzaam was. Bezig. En waar zien we dat nu aan, zeggen de emmersgangers? Was ons hart niet brandende in ons, als hij met ons sprak op de weg. Nu gaat het volle licht op, niet alleen in het heden, maar ook over het verleden. Hoe hij bij hen kwam in hun donkerheid. En hen ging onderwijzen in de schriften en naar de ochtendgloren mochten komen, maar het was allemaal nog zo verborgen. Maar dit was wel de vrucht. Blijf bij ons. Het is bij de avond en de dag is gedaald. Hem konden ze niet meer missen. Hun harten brandend. Uitgaande naar hem. En toen hij zich zo heerlijk bekend maakte, vonden ze al hun vertroosting in Christus. In zijn wonden, in zijn gerechtigheid, in zijn bloed, maar ook in zijn opstanding. Gemeente, deze Heer Jezus leeft nog. En hij werkt nog. Door zijn woord en geest kennen we zijn werk. Begeren we naar zijn werk. Wie hem vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die hem mist, die mist alles. Gemeente, hoe is het? Is ons hart brandende geweest vanmorgen? En dat gebed, blijf met ons. Het is bij de avond. De nacht is gedaald en zij dwongen hem. Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 118 en daarvan het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies, dat betekent daarom loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 7. Thank you. Bewaar het woord, gemeente, wat u deze morgen verkondigt. En ga heen naar uw huizen met biddende harten om de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.